Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. Vanmiddag hoopt dominee Van der Zwaag in deze dienst voor te gaan. De schriftlezing is uit het Bijbelboek Openbaringen, namelijk Openbaring 7, van 9 tot en met 17. Twee mededelingen namens de kerkraad. Door het terugtreden van broeder Hazelhoff heeft de kerkraad besloten dat de broeders IJsma en Kolen wijk 8 krijgen toegewezen en broeders Blankenstein en Heistek wijk 4. De collecten in deze dienst zijn als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name de pastorale gezondheidszorg en bij de uitgang voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan met het zingen van Psalm 81, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar uit Psalm 30 gaan zingen, het derde en ook het achtste vers, Psalm 30. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof den Heer die eeuwig leeft. En het achtste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij. Voegen onze stem in het koor van de beleiders van alle tijden en van alle plaatsen. En we spreken met de apostolische geloofsbelijdenis uit wat de Heere ons heeft voorgezegd in zijn woord. Daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. De wederopstanding des vleeses, de wederopstanding straks van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag staan we erbij stil wat het betekent als we zeggen, ik geloof een eeuwig leven. En we lezen daarom een gedeelte uit de Bijbel waaruit blijkt dat de Heere echt eeuwig leven geeft aan allen die op Christus hun hoop hebben gevestigd. Dat Bijbelgedeelte is Openbaring 7 vanaf het 9e vers tot en met het 17e. Openbaring 7, de heerlijkheid die wacht voor degene die de Heere vrezen. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen me, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Maar voordat we onze catechismus opendoen en het onderwijs dat daarin ons gegeven wordt lezen en daarna gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij hebben vanmiddag met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in ons hart al mogen nazeggen wat u ons voorzegt in uw woord, Heer. En wat zijn dat geweldige rijkdommen. En in de afgelopen periode hebben we zo ook aan de hand van onze catechismus steeds weer opnieuw mogen overdenken wat elk van die artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis inhouden. En u geeft het ons dat we ook vanmiddag een artikel daarvan met elkaar mogen overdenken. Niet het minste artikel. Het slotartikel dat gaat over het eeuwige leven. Ik geloof een eeuwig leven. En daarin mogen we belijden, Heren, dat u een God van volkomen zaligheid bent. Daarin mogen we belijden dat bij u troost is en hou vast. Tot over de grenzen van dood en graf heen. Voor mensen zijn mogelijkheden uitgeput als dood en graf in het zicht komen. Maar bij u is uitkomst. Bij u is leven. En Heere, wilt u geven dat het ons mag raken vanmiddag, als we daar zo over na zullen denken, en geef dat we zo stilletjes in ons hart die belijdenis ook dan ook mogen naspreken. En het ons werkelijk ook die rijke troost biedt, waar onze catechismus ons vanmiddag ook in wil onderwijzen. Wat troost schept u nou uit dat heerlijke artikel, ik geloof het eeuwige leven. Heere, leid ons door uw geest, want we zijn altijd van uw heilige geest afhankelijk als het gaat om de geestelijke dingen. En wilt u ons, zoals we zijn, in onze situatie aanspreken. En wil ook uw dienaar vanmiddag weer de woorden geven die hij in uw naam tot de gemeente te spreken heeft. We belijden ook vanmiddag onze diepe afhankelijkheid en we strekken onze lege handen naar u uit. Wil naar uw belofte ons rijk vervullen. En geef de boze geen kans om ons af te leiden. Of ons met gedachten te vervullen die haaks staan op uw woord. Want we weten dat ook altijd als de gemeente samenkomt en uw woord wordt verkondigd en uw geest werkt, dat daar ook de boze zijn krachten ontwikkelt. Maar wilt u geven, Heere, dat hij ons vanmiddag geen schade zal doen. We bidden het, niet op grond van iets dat in ons zou zijn, maar op grond van dat heerlijke werk van de Heere Jezus Christus. Zegen niet alleen ons die hier bij elkaar zijn, maar we bidden voor allen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren op dit moment of op een ander moment. We bidden voor heel uw kerk waar ter wereld die ook is. Wil in het bijzonder christenen die verdrukt en vervolgd worden, wil ze bijzonder ondersteunen. En zeker dragen we ook christenen aan u op die op de vlucht moesten slaan vanwege het oorlogsgeweld dat er was, vanwege de verdrukking die er in hun woonplaats, in hun land heerst. Heer in de hemel, zorg en schenk uw ondersteuning aan uw kerk wereldwijd. We bidden, Heere, of u wilt geven dat het werk van de zending vrucht mag dragen. Dat hier verre vandaan mensen dat heerlijke evangelie van de Heere Jezus en in hem de zaligheid in het eeuwige leven niet alleen mogen horen, maar ook mogen leren geloven. En daaruit mogen leren leven. Heere, wil dat werk van de zending bijzonder met uw zegen bekronen en ook daar uw Heilige Geest op een rijke wijze doen ervaren. We bidden ook voor al evangelisatiewerk dat in het eigen land mag gebeuren. Wilt u geven dat we toch steeds weer opnieuw mogelijkheden mogen ontvangen en die ook mogen benutten om mensen met dat evangelie te confronteren waarin leven en zaligheid ligt. En zo komen we samen tot u. En we vragen om uw zegen. In het diepe besef dat we van uw zegen afhankelijk zijn. En pleitend alleen op het werk van hem die aan uw rechterhand is gezeten. En die straks zal wederkomen. En dan werkelijk alles nieuw zal gaan maken. Zie ons aan en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 16. Wij zingen er het derde, het vierde en ook het zesde vers van. En dat derde vers, dat luidt: getrouwe Heere, gij wilt mijn goed en mijn God en mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En het vierde vers: ik zal de Heere die mij getrouwe raad heeft gegeven met psalmgezangen prijzen. En het zesde vers: gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. En dat levenspad dat mag voor een gelovige uiteindelijk in dat zalig hemelleven gaan eindigen. Daar zal uw rechterhand eeuwig mij het leven geven. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, zoals ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geens mensen hart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. En als we naar het onderwijs van onze catechismus geluisterd hebben op dit punt, dan zingen we uit Psalm 68, het 10e vers: gelooft zij God met diepst ontzag, die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. Gemeente, jongeren, is er leven na de dood? Er zijn heel wat mensen die denken dat dat niet het geval is. En ze zeggen dat ook en ze gebruiken er soms ook hele ruwe woorden voor die ik maar niet zal herhalen. Maar nee, geen leven na de dood. Als mensen gestorven zijn, dan is het leven geleefd. Dan ligt het leven achter hen. Dan is het voor altijd geweest. En omdat dat nou naar de mening van die mensen zo is, daarom proberen ze ook om alles uit het leven te halen wat er uit te halen valt. Hè? Je leeft toch maar één keer? Nou dan, dan moet je genieten. Dan moet je feestjes houden. Dan moet je proberen zoveel mogelijk geld en goed te verzamelen. En dan moet je zo vaak mogelijk op vakantie. Want dat is toch het leven. Is er leven na de dood? Er zijn ook heel wat mensen in Nederland die daar een beetje aan twijfelen. Die zeggen, nou ik zou het eigenlijk niet weten. Hoe kan je daar nou wat van zeggen? Maar ja, het zou best allemaal zo kunnen wezen dat er leven is na de dood. We moeten maar zien, we wachten wel af. We zien het wel. Ze liggen er niet zo wakker van, ze leven gewoon hun leven. En ze zeggen, nou ja, als het zo is, dan zullen we het straks wel gaan ontdekken. Er zijn in onze samenleving ook heel veel mensen die geloven dat er wel iets na de dood is. Ja, hoe en wat, dat weten ze niet precies onder woorden te brengen, maar dat er iets is, ja, daar zijn ze van overtuigd. Ze geloven zelfs niet, zeggen ze, maar ze gaan straks als ze sterven naar de hemel, want iedereen die sterft gaat toch naar de hemel? Of niet dan? En zeggen ze, en dat zijn wat minder mensen, maar die zeggen, wij geloven dat het leven zich voortzet. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, we komen weer terug. We komen weer terug. We komen weer terug in een pasgeboren kindje. En daar hebben ze ook een bepaalde naam voor. En onze jongeren die kennen die naam natuurlijk wel. Reïncarnatie. Weer opnieuw in het vlees komen, betekent dat woord. Is er leven na de dood? Wat beleiden wij eigenlijk? Gemeente, wat zeggen wij daar nou op? Nou ja, als het goed is, dan zullen we daar eigenlijk, en dat zal voor iedereen die vanmiddag hier is toch wel duidelijk zijn, dan zullen we niet zoveel anders zeggen dan wat de Bijbel ons voorzegt. En wat zegt de Bijbel ons nou voor? De Bijbel zegt ons voor dat de Heere leven geeft, eeuwig leven, over de randen van de dood en van het graf heen. En daarom kunnen we als kerk van alle tijden en van alle plaatsen ook die geweldige belijdenis uitspreken. Ik geloof een eeuwig leven. God is niet alleen maar een God die tijdelijk zaligheid geeft, die tijdelijk alleen maar op deze aarde ondersteuning biedt, maar de Heere is het die eeuwig leven schenkt aan allen die hem mogen volgen, dienen en gehoorzamen. Wanneer we vanmiddag dat zo mogen belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen mee, gemeente, dan willen we aan de hand van onze catechismus proberen te overdenken wat de rijkdom van die belijdenis nou inhoudt. En ik zou daarom vanmiddag als thema willen kiezen de troost van het eeuwige leven. De troost van het eeuwige leven. Is er leven na de dood? Ja, belijden wij. Zeker. En waarom belijden wij dat nou zo zeker? Omdat we nazeggen wat de Heere ons voorzegt. Weet u, want dat is eigenlijk ook het woord belijden. Belijden is, wij zeggen precies na wat God ons voorzegt. Wij zeggen dat niet uit onszelf, wij verzinnen dat niet, maar we hebben het gelezen, we hebben het gehoord, we hebben het ontvangen van de Heere en daarom zeggen wij het na. Wij belijden het. Ook in dit stuk van zaken. Ik geloof een eeuwig leven. De Heere houdt het ons heel duidelijk voor in de schriften, in zijn woord. En ik zou vanmiddag samen met u en samen met jou een ogenblik ook naar die schriften willen luisteren om te horen wat de Heere nou precies over dat eeuwige leven ons daarin te zeggen heeft. We kijken eerst naar het Oude Testament. En daarna naar het Nieuwe Testament. En zoals niemand zal verbazen, is het Nieuwe Testament ook op dit punt rijker en diepgaander en heerlijker dan het Oude. Eerst dat Oude Testament. Wat zegt de Heere ons nou voor over het eeuwige leven in het Oude Testament? Er is wel eens gezegd dat er in het Oude Testament heel weinig over het eeuwige leven te vinden is. Nou zou daar misschien inderdaad wel wat voor te zeggen zijn om het zo te constateren, maar aan de andere kant is ook onmiskenbaar dat de verwijzingen naar het eeuwige leven helder en duidelijk zijn. Ik wil vanmiddag beginnen met een psalm. Ik wil beginnen met Psalm 30. En we hebben samen daar ook een paar versen uit mogen zingen. En het is ons denk ik al bij het zingen duidelijk geworden, hè, wat er in Psalm 30 ook allemaal wordt verwoord over het eeuwige leven. En dan is het zo geweldig diep en zo geweldig rijk. U hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. U hebt mijn zak, dat wil eigenlijk zeggen mijn droefheid opgeheven, mijn zak ontbonden, mijn droefheid weggenomen. Mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klimt uw lof naar boven. En dan komt het. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Eeuwig loven. En als je dan even verder bladert, gemeente, in het boek van de psalmen, dan kom je ook nog meer psalmen tegen waarin deze heerlijke openbaring ons verrijkt en verblijdt. Hè. Ik denk aan psalm 49, waar eigenlijk hetzelfde ook naar voren komt. Hè. De Heere zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want hij zal mij gaan opnemen. Psalm 49, hè? Dat is een psalm waarin gesproken wordt over de rijkdommen van de aarde en dat je daar zo weinig aan hebt en dat je als je sterft, dat je het allemaal achter je moet laten. Maar als je op de Heere vertrouwt, dan zul je het leven ontvangen tot in alle eeuwigheid. Een machtige psalm, 49. Zing het als je samen bent of als je alleen bent, nog maar eens een keer voor jezelf. Psalm 49. God tilt de zijnen op in het leven. En als je dan toch in het boek van de psalmen bezig bent, dan denk je natuurlijk aan psalm 73. Een psalm waarin zoveel storm en zoveel onrust ook naar voren komt, hè, dat Asaf het allemaal niet weet en dat hij in de knoop zit met van die enorme vragen, waarom is het nou allemaal zo moeilijk in mijn leven, terwijl het bij de goddelozen voor de wind gaat. Maar dan op een gegeven moment, gemeente, dan mag er een verandering in zijn leven komen, dan komt er een omslag, een scharnier in zijn leven. En dan zegt hij aan het einde van die psalm: bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots en voor eeuwig mijn deel. Voor eeuwig mijn deel. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Hij heeft het niet zelf gedaan, maar de Heere heeft het aan hem geschonken. En daarom, u zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in uw heerlijkheid gaan opnemen. Een heerlijke apotheose, eigenlijk een ontsluiting van al die stormen en al die moeite in zijn hart. Die vreselijke twijfels in zijn hart, hè, waarvan wij misschien zeggen, daar kennen wij soms ook wel het een en ander van. Misschien dat jij vanmiddag zegt, het is in mijn leven op dit moment heel stormachtig. Psalm 73 moet je maar eens lezen. Misschien wordt daarin precies verwoord wat er nou in jouw ziel, in jouw hart omgaat. Maar dan toch mag het daarop uitlopen. En ik hoop dat dat voor jou ook mag gelden als je het nu zo moeilijk hebt. Dat je zegt, ja en toch, hè, en toch. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Bezwijkt mijn hart, bezwijkt mijn lichaam. U zult mijn rots en mijn rots zijn en mijn deel tot in alle eeuwigheid. En als je nou wat verder in het Oude Testament gaat bladeren, dan kom je bij de profeten uit. En nou zal ik niet alle gegevens van de profeten vanmiddag op gaan sommen, dan zou het allemaal veel te lang gaan duren en dan zouden we de draad ook een beetje kwijt gaan raken. Maar ik wil toch een paar dingen uit die profetieën van de profeten ook doorgeven. Ik denk aan Jesaja. Dan zegt Jesaja op een gegeven moment: uw doden zullen leven. En ook mijn dood lichaam, het zal weer gaan opstaan. Dat staat in Jesaja 26. En ook daarin komt zo machtig naar voren, hè, dat de Heere leven geeft. Dwars door de dood heen. Leven. Eeuwig leven. En dat is nu eigenlijk alleen nog maar het Oude Testament. En ik zei u net, gemeente, dat we ook vanmiddag proberen om even naar dat Nieuwe Testament te kijken. En dan zeg ik, dat Nieuwe Testament is ook in dit opzicht rijker en dieper en heerlijker dan het Oude. Want in het Nieuwe Testament wordt het ons zo helder ook geopenbaard. God is de God van het leven. Van het eeuwige leven. En weet u wie het heerlijkste daarover gesproken heeft? De eigen Zoon van God, de Heere Jezus. En leest u nou vanavond nog maar eens in Lucas 20 wat hij gezegd heeft toen hij in gesprek was met wat schriftgeleerden en met wat fariseeën. En het ging over een aantal dingen. En dan op een gegeven moment zegt de Heere Jezus tegen hen: weten jullie dat God niet een God van doden is? maar dat hij de God van de levenden is. Want voor hem leven zij allen. En daarmee bedoelt de Heer Jezus, ik heb het nog even nagekeken, bij, en dat is toch een onverdachte verklaarder, Calvijn. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, God bewaart de zijne op een manier die het menselijke begrip te boven gaat in het leven. God bewaart mensen in het leven op een manier die ons begrip te boven gaat. God is niet een God van doden, maar van levenden. En we kennen allemaal ook wel dat indrukwekkende wat de Heere Jezus heeft gezegd, hè, toen Lazarus was gestorven. En toen Maria en Martha eigenlijk niet wisten waar ze het zoeken moesten van verdriet. En toen ze zo wanhopig ook zeiden, was u hier nou maar geweest, dan was het allemaal niet gebeurd, Heere. En dan zegt de Heere Jezus, ja maar ik ben de opstanding en ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Maar wie in mij gelooft, die zal leven. En gelooft u dat? En dan mag die Martha een heerlijke belijdenis uitspreken en zeggen, ja, ik heb het geloofd dat u de levende, de zoon van de levende God bent. Maar het gaat mij eigenlijk vooral om dat woord van Jezus. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Is er iemand die recht van spreken heeft, als het gaat om de dingen waar wij het vanmiddag met elkaar over hebben, over het leven na de dood? Ja, dat is de Heere Jezus. Want hij komt van boven, hij komt bij de Vader der lichten vandaan. Hij heeft ons geopenbaard wat de Vader heeft besloten en beschikt. En als hij zegt dat in hem het leven is geopenbaard, dan mogen we daarop aan, dan kunnen we daarop aan, dan mogen we daarop staan. Dan geeft ons dat ons leven een stukje houvast en fundament. De Heere Jezus Christus, hij is niet onduidelijk. God is een God van het eeuwige leven. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat je in het vervolg van het Nieuwe Testament, hè, waar de discipelen van de Heere Jezus aan het woord komen, waar de apostelen aan het woord komen, dat je daarin geen andere dingen hoort over het eeuwige leven dan dat de Heere Jezus hen heeft voorgehouden. Als Stefanus wordt gestenigd, en dat is een vreselijke gebeurtenis, dan moet je me niet al te veel in verplaatsen. Dan is de laatste oproep van dit kind van God, Heere Jezus, ontvang mijn geest, waarin die, om zo te zeggen, zijn geloof in het eeuwige leven mag neerleggen. Hij ziet als het ware daar al de hemelen geopend. Hij ziet de Heere Jezus daar al staan, aan de rechterhand van de Vader. En hij zegt, ontvang mijn geest. U zult mij het leven geven, dwars door de dood. Mensen kunnen mij in de dood brengen, maar u houdt mij vast tot in het eeuwige leven. Stefanus, getuige van het leven. En de apostel Paulus spreekt eigenlijk geen andere taal, gemeente. En als hij dan in de brief aan de Filippenzen aan het woord is over deze dingen, dan formuleert hij het zo prachtig. Hè? Dan zegt hij, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Daar moet je eens over nadenken. Dat hij zo het sterven nog winst kan noemen. Daar word ik beter van. Dat is niet alleen maar negatief. Dat is winst voor mij. Want het leven is mij Christus. En daarom het sterven zal voor mij winst gaan betekenen. Hij kent zelfs het verlangen om op te gaan naar de Heere. Ik heb begeerte om heen te gaan. Bij Christus te zijn. Het is verreweg voor mij het beste, zo schrijft hij. Maar om uwentwil te blijven, dat is nog beter voor u. En wat zegt de apostel in 2 Korinthe 5? Ik vind dat zelf ook altijd een geweldig, troostvol gedeelte. 2 Korinthe 5. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken, dat wij dan een gebouw van God hebben en een huis dat niet met handen is gemaakt, maar dat eeuwig in de hemel is. En dat zegt hij niet alleen met het oog op zichzelf, maar dat zegt hij ook met het oog op alle gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen. Een eeuwig huis. Hier op aarde een tenthuis. En dat is ook waar, daar komen we wel achter. Ons lichaam een tent, hè? We wonen hier maar tijdelijk. Het wordt eigenlijk allemaal van je weer afgenomen. Je kunt niet voor altijd in je lichaam blijven. Maar dan een eeuwig gebouw, niet met handen gemaakt. Eeuwig gebouw in de hemel. Wat een rijkdom. Wat een troost. En als we dan het allerlaatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament open doen, zoals we dat ook vanavond met elkaar even hebben mogen doen, gemeente, dan komt juist daarin ook, als het gaat om het eeuwige leven, zo'n enorm stuk rijkdom naar voren. De Heere opent op een gegeven moment voor Johannes het zicht op de hemel. Wat wij nu eigenlijk niet kunnen zien, dat mag hij op dat moment even aanschouwen. De gordijnen gaan even open, om zo maar te zeggen. En dan mag hij daar een schare zien staan van mensen die met witte klederen zijn bekleed en die met palmtakken in de handen daar staan. Dat zijn tekenen van de overwinning. En dan ziet hij daar Christus Jezus, die al die gezaligden meeneemt, bij de hand neemt en ze voert naar de bronnen van het levende water. En dan ziet hij ook dat de Heere God zelf alle tranen van elk van die mensen aan het afwissen is. En dat ze, om zo te zeggen, ook boven alle noden, boven alle zorgen en ellende uit zijn. En dan wordt het in prachtige woorden, wordt het eigenlijk ook geformuleerd. Die heerlijkheid die dan daar mag worden genoten. Geen zonnesteek, geen enige hitte zal hen ooit gaan treffen. Nooit meer die ziekte die je lichaam sloopt. Nooit meer die tranen waar je nou elke dag mee te kampen heb vanwege het verdriet, vanwege die geliefde die je moet afstaan. Nooit meer die teleurstellingen waar je eigenlijk onder gebukt gaat. Nooit meer dat wat je nu steeds weer naar beneden trekt. Maar voor eeuwig, voor altijd, aan de waterbronnen van de Heere gevoerd. Werkelijk waar het leven ontvangen dat geen oog heeft gezien, dat geen oor heeft gehoord. Het gaat ons begrip nou ten volle en ten verte boven. Is er leven na de dood? Jazeker. Ik geloof een eeuwig leven. En dat mag mij de troost bieden, gemeente, in mijn leven van nu. Dat mag mij verwachting geven, met het oog op straks. Dat is, om zo te zeggen, wat mijn leven werkelijk kleur en uitzicht biedt. Het eeuwige leven. Maar is dat eeuwige leven nou voor alle mensen? Is dat eeuwige leven nou, om zo te zeggen, voor alle mensen die op deze wereld geboren zijn, dat ze dan straks zo het eeuwige leven zullen ingaan? Hebben die mensen gelijk die zeggen, als je sterft, dan ga je naar de hemel? Ook daarin is de Bijbel niet onduidelijk. En het eeuwige leven wordt slechts geschonken, zegt de Bijbel, aan hen die de Heere Jezus Christus als hun zaligmaker en als hun koning hebben leren kennen. En buiten de kennis van de Heere Jezus, om buiten de gehoorzaamheid aan de Heere om, is er niet dat eeuwige leven. Ja, wat is er dan wel? Daar is de eeuwige dood. Toen de Heere Jezus in Matteüs 25 de mensen onderwees. In die gelijkenis weet u wel, hè. Toen zei hij op een gegeven moment, aan de rechterhand zullen mijn schapen straks komen te staan. Maar aan mijn linkerhand de bok. En mijn schapen zullen ingaan in het eeuwige leven. Maar van de bokken geldt, ze zullen ingaan in de eeuwige pijn. En die plaats die hij de eeuwige pijn noemt, noemt de Heere Jezus ergens anders in het evangelie ook de buitenste duisternis. En hij zegt, daar is wening en daar is tandengeknars. En dat wijst eigenlijk op een stuk wroeging en spijt. Dat de mensen die daar terecht zijn gekomen zoiets hebben. Had ik maar geluisterd. Had ik maar. Tegen de leer van de eeuwige ondergang van de goddelozen is in de loop van de tijd, gemeente, heel wat verzet gerezen. En vandaag de dag is er nog steeds veel verzet. En ik zal alle argumenten nu niet gaan opsommen, dat doet er even niet toe. Het belangrijkste argument wat men heeft, het zou in strijd zijn met de liefde van God. Maar als de Heere Jezus ons erover onderwijst, en als de Heere Jezus ons op het gevaar ervan wijst, dan denk ik dat wij onze mond moeten houden en dat we dan verder dan niet meer over moeten discussiëren en zeggen, helaas is dat toch de werkelijkheid. Eeuwig leven voor allen die Christus kennen, maar de eeuwige dood voor allen die hem ongehoorzaam blijven. En dat betekent dat als wij vanmiddag over deze dingen nadenken, gemeente, dat het niet alleen maar een troost is. Ja, zeker, als we de Heere mogen toebehoren, dan mogen we troost hebben, dan mogen we uitzicht hebben. Ik heb er niet net iets van gezegd. Dan mogen wij soms al nu in ons leven iets van die eeuwige vreugde ervaren. Bijvoorbeeld als we zingen of als we de Bijbel open doen. Of als we in de binnenkamer zijn en onze ziel mogen uitgieten voor het aangezicht van de Heere. Wat kun je soms van die goede momenten hebben dat je zegt, nou mag ik iets van die eeuwige vreugde nu al in mijn hart ervaren. En soms aan het avondmaal, als je daar als die arme en als die ellendige zit en denkt, en hoe moet het nou met mij? En dat de Heere dan zo overkomt en zegt, en voor zulken als jij heb ik het nou allemaal volbracht. Dan mag er iets van die eeuwige vreugde soms al in je ziel komen. Een eeuwige vreugde die je doet smaken naar meer. Want dat is wel zo, gemeente, als je iets van die eeuwige vreugde geproefd hebt, dan ben je eigenlijk helemaal verkocht, om het zo te zeggen. Want dan wil je meer. Dan zie je naar uit. Dan zeg je, Heere, mag ik straks de volledige vreugde ontvangen? Maar niet alleen de troost vanmiddag over dat eeuwige leven, want er is helaas, en ik heb u daar net ook iets van gezegd, er is helaas ook een andere kant. En daarom ook een stukje ernst en daarom vanmiddag ook een stukje waarschuwing. Als de Heere Jezus Christus niet voor ons het fundament is, als we nog staan, ja waarop weet ik niet, maar we kunnen overal opbouwen behalve op hem. Maar als hij nog niet de basis is waarop we staan, is er geen toekomst. Die toekomst die ligt alleen in hem. Maar hij is bewogen met ons en hij roept ons en nodigt ons. Komt tot de wateren, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u die rust geven. Zoek het bij. En als we die troost van het eeuwige leven in ons leven mogen kennen, gemeente, laat het dan ook werkelijk zo mogen zijn dat het van ons ook af mag stralen. Dat we niet meer in deze wereld volkomen opgaan. Maar dat we uit de manier waarop we in het leven staan iets ervan mogen laten zien dat onze hoop op hem gevestigd is en dat onze hoop verder reikt dan alleen maar de grenzen van wat we zien en wat we kunnen vasthouden. Wat is het ook van vandaag juist van groot belang dat we als christelijke gemeente in deze samenleving een zoutend zout zijn en een lichtend licht. Wie anders zal het uitzicht kunnen vertellen? Waar anders is immers het uitzicht en de troost dan alleen in hem? Wie anders zal in onze samenleving dat kunnen verkondigen dan alleen wie het heeft gehoord en eruit heeft leren leven? En zo hebben wij vanmiddag samen een ogenblikje mogen stilstaan bij het slot van die 12 artikelen. Waarin de kerk de rijkdommen mag nazeggen die de Heere hen in het woord heeft voorgezegd. En vanmiddag het slotartikel. Ik geloof een eeuwig leven. Ja, Heere. Ik geloof. Amen. Laten wij samen danken en ook bidden. U heeft het ons voorgezegd, Heere, dat u de God van alle zaligheid bent, de God van het eeuwige leven. In het Oude Testament is het al duidelijk ons geopenbaard en in het Nieuwe Testament is het nog helderder. In u is het eeuwige leven. En als we het zoeken bij u, als we onze zaligheid zoeken bij u, dan mogen we weten, u zult die zaligheid volmaakt, volkomen straks geven. Dat mag ons troosten. Dat mag ons verwachting geven. En het mag ons niet alleen troosten met het oog op onszelf, maar ook op degenen die ons voorgegaan zijn, die we hebben moeten loslaten. Van wie we ook mogen weten dat ze in u gestorven zijn. Dan mogen we ook troost hebben. Ze zijn nu daarboven, bij u. En maken deel uit van die schare. Die met witte klederen is gehuld. En palmtakken in de handen draagt. En die onophoudelijk de lofzang mag zingen op het Lam. Die door hem gevoerd worden naar die fonteinen van de levende wateren. En dat ze daar geen hitte, geen moeite meer ondervinden. Dat is een consequentie van die heerlijke belijdenis. Ik geloof het eeuwige leven. Heere, wilt u geven dat ook dit artikel ons werkelijk veel troost en uitzicht mag bieden. Maar we hebben vanmiddag ook elkaar moeten wijzen op de andere kant. En als we u nog niet vrezen, Heere, wilt u geven dat we vanmiddag onrustig werden en dat we leren beseffen dat het zo nodig is om onze zaligheid buiten onszelf te zoeken in de Heere Jezus alleen. We bidden of u ons nabij wilt zijn. Als u het geeft, breekt morgen weer een nieuwe werkweek aan en voor velen van ons zal dat betekenen dat we weer verwacht worden op het bedrijf, op school, op het kantoor. Heere, help ons, bewaar ons en sterk ons. Wil ook al het werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren zegenen, dat het tot opbouw mag zijn en zo ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, zegen ons en zie ons aan in uw liefde, in uw genade, in hem, in wie al die heerlijke zegeningen te vinden zijn, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 79, het zevende vers, dat is de slotzang van deze middagdienst. En dat zevende vers, dat luidt: zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ga in vrede en draag de zegen mee die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.